Goedemorgen, broeders en zusters. Ik had mij willen voorbereiden, of ik had mij voorbereid op de Galatenbrief. En dat had ik ook ernstig gedaan. En toen kon ik niet slapen vannacht. Dus ik denk, nou, ik ga er maar eens uit. En ik denk, ik doe toch wat anders. Dus het is een beetje een vreemde situatie. Maar ja, ik denk, ik deel u maar eens even een keer mee hoe zoiets gaat, hè, woordverkondiging. Jullie denken natuurlijk, nou, dat gaat zo even te schudden uit de mouw en... Maar dat is niet zo hoor. Dat is echt wel soms een beetje lastig en zoeken. Maar goed, de Galatenbrief doen we dan een andere keer. En ik wou graag met u naar de Tweede Korinthebrief. En dan wil ik wat dingen onder de aandacht brengen uit hoofdstuk 4 en 5. Ik heb gewoon de vertaling uit 51 bij me. Ik denk, laten we het maar niet ingewikkeld maken. Want er worden verschillende vertalingen gebruikt. Ik weet soms ook niet meer wat ik mee moet nemen. Jullie lezen ook een stuk of 3, 4, denk ik. Of de Friese vertaling, die leest die zuster, geloof ik. Ja, ja, dat weet ik nog. Dat is helemaal niet te verstaan, trouwens. Maar ik heb hoofdstuk 4, Tweede Korinthebrief, en 5. Dodenherdenking. Misschien heeft het daarmee te maken. Want vanmorgen, ja, dat wist ik trouwens wel, maar ik zag al iemand, ik ging al op tijd weg, de vlag half stok hangen. En gaandeweg zag ik steeds meer vlaggen natuurlijk, half stok. En ja, wie heeft van u de oorlog meegemaakt? Ik niet, ik denk de meeste niet. Dus het is allemaal herinnering wat je levend houdt. En, maar we hebben de avondmaal en we hebben natuurlijk ook een levende Heer, maar wij denken dan ook altijd wel aan de dood natuurlijk. En datgene wat het uiteindelijk de voorgang, zal ik maar zeggen, hè? Dus de opgang van het een. Dus ik wil eerst met u een tekst lezen uit 2 Korinthe 5... En er staat bij mij boven het ambt der verzoening. Dat is een hele, dat is een constatering van Paulus die hier zegt. En ja, eigenlijk moet je zo'n hele brief beginnen bij het eerste vers en dan ga je er helemaal doorheen. Maar dat kan natuurlijk niet op een ochtend. Dus ik val hier ook ergens voor middenin. Maar het is een toonzetting die hij zegt. En die wil ik toch even noemen. Dat is in vers 14. Want Paulus spreekt over zijn eigen bediening. Dus als hij zegt wij, dan spreekt hij over hem. Zichzelf en ik denk Barnabas of Silas of wie die dit ook bij zich had op dat moment. Want, zegt hij, de liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus, in zijn bediening. De liefde van Christus dringt ons. En dan zegt hij iets opmerkelijks. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dus gaandeweg, tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. En dat weten wij. Maar, zegt hij, als dus één voor allen gestorven is, dan zegt hij, dus zijn zij allen gestorven. Dan heb je de dood. En dan zegt hij, en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus ik lees even nog een keer die vers 15. Wij zijn tot het inzicht gekomen, zegt Paulus. Probeert u zich dat voor te stellen? Bij zijn inzicht in de schrift is hij tot dit inzicht gekomen door de inspiratie uiteraard van God zelf, door de Heilige Geest, zegt hij. We zijn ervan overtuigd geworden ook dat één voor allen gestorven is. En allen is natuurlijk voor elk mens, voor iedereen die leeft. Is hij voor hen gestorven. Dus zijn ze allen gestorven. En voor allen is hij gestorven. Opdat, dus er moet er wel iets gebeuren. Opdat zij die leven. Dat zijn natuurlijk degenen die gelovig zijn geworden. Hè? Dat hoop ik dat u dat begrijpt. Want je bent dus per definitie dood. Geestelijk dood. Volgens de Bijbel. Omdat één voor allen gestorven is. Voor allen. En als niemand zou geloven. Zouden we allemaal nog zijn gestorven. Dan zijn we nog dood. Maar wij, zoals we hier bij elkaar zijn, zijn levend geworden door de Heilige Geest. Toen we tot geloof kwamen. Dus leven wij. Maar omdat hij dat leven tot stand heeft gebracht, lees ik verder. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Want u bent gekocht en betaald door de Heer Jezus, hè? En u hebt ook zijn leven ontvangen. Dus leeft u ook niet meer voor uzelf. Dat hoop ik dat u dat ook begrijpt. Dat is wel een hele goede constatering. Je zou kunnen zeggen, wij zijn dus tot het inzicht gekomen zoals we hier zijn. Nou, aanleiding wat Paulus hier zegt, dat we niet meer voor onszelf leven. We leven, en gaat hij verder. Maar voor hem, die voor hen, en ook voor ons dus, gestorven is en opgewekt. En dan gaat hij verder. Zo kennen we dan van nu aan niemand naar het vlees. Want we zijn dood geweest. En we leven in Christus, we hebben nieuw leven ontvangen. We zijn aan hem toegevoegd. We zijn tot het inzicht gekomen dat we kinderen God zijn geworden. Zonen Gods. We zijn bestemd om altijd met hem te zijn. Dus dat oude is dus voorbij, dat ligt achter ons. We kennen elkaar niet meer naar het vlees. We beoordelen elkaar ook niet meer naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, staat hier, thans niet meer. Dus dat oude is voorbij, datgeen wat voor de dood en opstanding van de Heer Jezus was, dat is achter ons. We leven met de visie, met het inzicht bij dat wij nu van hem zijn, allemaal, en dus in nieuwheid des levens wandelen. Dat is de bedoeling. Je staat op, hier is het watergraf, staat op en dan ga je de dag tegemoet en dan leef je met de Heer. En dan zegt hij, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Kijk, dat is ook wat wij tot inzicht zijn gekregen, toch? Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En zegt hij, dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij in ons, zegt Paulus, het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond, zegt Paulus, en dat mogen wij ook doen vanuit deze positie, u vermaanden in naam van Christus, vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat, dus met de visie, met de bedoeling, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Als je dit begrijpt, en net als Paulus mag zeggen, ik ben ook tot het inzicht gekomen dat ik niet meer voor mezelf leef, maar voor hem die voor mij is gestorven en opgewekt. En mijn broeder die links en rechts naast me zit, waar ik me soms heel erg aan erger. Ja, hij is ook een nieuwe schepping, dus hij mag erop rekenen dat ik hem ook niet meer beoordeel en veroordeel. Want we zijn een nieuwe schepping geworden. Het is dus een statement, het is een constatering, het is een logisch gevolg van. En dan moet je je gevoel even buiten werking stellen. Je moet dan natuurlijk niet denken, ja, maar wist je wel wat die man mij elke dag aandoet of zo? Of wist je wel hoe verschillend we zijn? Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat om, in principe is Christus voor de hele wereld gestorven, lazen we hier. Dat is het inzicht van Paulus. Dus, zegt hij, als mensen dan niet gaan geloven en ze laten het aan zich voorbij gaan, dan zijn ze dood. Dan zegt hij, ja, maar dood, dat is toch dat je niet meer kunt lopen. En dat kan wel zijn dat wij dat zo vinden, maar Paulus noemt het dat die mensen dood zijn. Geestelijk. Maar goed, wel dood. En daar kom ik straks wel op, wat dat dan volgens de Bijbel denk ik ook meer te zeggen heeft. Maar dat is een constatering. Maar dat betekent dus dat dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, ook de krachtbron, mag ik het zo zeggen, de inspiratie is waaruit we leven. En het is mooi, want nu ga ik terug naar hoofdstuk 4. Want dat is onze toestand waar we in zitten. Daar staat boven de schat in aarden vaten. Dus die schat hebben we gekregen toen we tot geloof kwamen. Laat ik zeggen de Heilige Geest, het nieuwe leven. Maar die zit in een aardevat. En wat betekent dat? Nou, dat aardevat is niet eeuwig. Dat is het kenmerk van aardevat. Want in de Bijbel is een aardevat vat wat geboetseerd wordt uit de aarde, toch? En gaat een keer kapot. En daar in dat aardevat, in uw leven, in uw lichaam, datgene waar ik tegenaan kijk, zal ik maar zeggen, wat soms al een kaal hoofd is, en er zijn niet zo heel veel waarvan je zegt, hé, ze zien er veel jonger uit dan 10 jaar geleden. Dat gebeurt niet zoveel, hè? Gaat een beetje aan. Maar toch zit daar in dat aardevat, in uw en mijn leven, zit dat licht. Is dat niet bijzonder? En dat is van Gods wegen en bij hem bekend. En dat is ook in zijn hand bewaard. Dat is aan hem toevertrouwd. Die schat in aardevaart. Dus daarom wil ik dat eigenlijk zo constateren. Daarom heb ik eerst dat ene gelezen. Dat is het uitgangspunt. Maar nu even terug naar alle dag. Ja, maar dat licht, dat kan wel een licht zijn. Maar heb je wel eens naar mijn aardevat gezien? Het gaat niet om uw aardevat. Het gaat om dat leven. Dat vat, dat weten we allemaal, dat is tijdelijk. Jammer. Maar dat is ook de hoop. Dat licht, dat nieuwe leven, die toekomst, dat is ook onze hoop. Want die wereld, die ook het evangelie hoorde en het aan zich voorbij liet gaan, ja, die heeft niet een licht in zich. En die gaat echt voorbij. En wat zo mooi is, en dat wil ik u zo meteen voorhouden, dat aardevat toch een functie heeft. Niet in zich, maar wel het draagt iets mee. En dat is wat we nu gaan lezen. En daar moet u zich op focussen. Daarom nu wij deze bediening hebben. Nou, dat heb ik u net al gelezen. Dat is het evangelie. Die ons door barmhartigheid is toevertrouwd. Niet door barmhartigheid van de leiders in Jeruzalem. Die zeiden, nou Paulus, we geven je nog een kans. Dan kijk ik u aan, dan weet u wel wat ik bedoel. Hij had het niet zo best gedaan eerst. Hij is door Gods barmhartigheid. Dat is Gods barmhartigheid. Door ons door barmhartigheid van bovenaf toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar, dan stop ik trouwens even, dan denk ik, daar heeft hij wel dagelijks mee te maken, hè, Paulus. Met mensen die ook het woord kennen, maar het vervalsen. Die het niet oprecht doorgeven, maar die het voor zichzelf gebruiken om op een hoge positie te blijven, ten koste van de armen en de mensen. Daar heeft hij dagelijks mee te maken. En daarom vond ik Galaten zo mooi, maar dat vertel ik een andere keer. Want daar zit hij er namelijk middenin. Maar hij weet ook wat dat betekent. Anderen vervalsen het, maar dat wil hij niet doen. Hij zegt, maar de waarheid aan het licht brengen, zegt Paulus, en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Hij is verantwoording schuldig naar God. En in de Galatenbrief, ja, ik blijf er toch een beetje bij, daar zegt hij, ik heb het niet naar mensen willen behagen. Want als ik mensen zou willen behagen, ben ik niet in staat om God te dienen, zegt hij. Dat kan niet samen. Dus als ik u naar de mond praat vanmorgen, en kijk, oh, die mevrouw kijkt een beetje, dus zal ik maar niet alles zeggen wat ik wou. Dan kan ik niet God dienen. Dus ik moet het woord doorgeven. En dat is jammer als u het er niet mee eens bent. Dan hebt u een probleem. Maar het woord, dat blijft hetzelfde. Ik ook niet. Ik verander ook. Maar dit is het uitgangspunt. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus, nog een keer. Dus ik lees die tekst nog een keer, die vers 2. Maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Hij voelt dus de ogen van God in zijn rug. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, dan is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wie overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zie je het licht? Dus eerst was sluwheid, het was boosheid, het was schandelijkheid. En dan krijg je het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is het licht die het beeld Gods is. Dus Christus heeft God aan ons geopenbaard. Hij is het beeld Gods. Want wij prediken niet onszelf, maar Jezus Christus, als Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Dat hij dat is, een dienaar om Jezus wil, dat is echt door hem zo ondergaan, dat hij al bij de roeping die Paulus ervaarde, hoorde, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden. Kent u die woorden, als hij tot geloof komt? En in dezelfde brief vertelt hij een heel rijtje wat hem allemaal overkomen is, ten dienste van het evangelie. Wist u dat? Dat hij dus een paar keer dood is geweest, dat hij gemarteld is, dat hij schipbreuk heeft geleden. Dat is echt een leven. Je begrijpt niet dat iemand dat kan. Hè? Zo. En dat moet je proberen te begrijpen, wat hij hiermee bedoelt. Dus nog een keer, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als dienaren, uw dienaren om Jezus wil. Dus net zoals de Heer Jezus geleden heeft voor u en mij en iets tot stand heeft gebracht met de vreugde die voor hem was, zo heeft ook Paulus lijden ondergaan en nog steeds als dienaar van de gemeente. En hij heeft een geweldige boodschap, maar het interesseert hem eigenlijk niet wat de mensen ervan vinden. Het gaat hem er vooral om wat God vindt, of hij de waarheid spreekt. Dat is zijn drive, dat is zijn motivatie. Spreek ik Gods woord en of de mens het ermee eens is, ja, hij hoopt dat ze het met God eens zijn. Hij is niet zo van belang. Hij lijdt eigenlijk alleen maar. En dan, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister. Toen de Heer Jezus kwam en opstond uit de dood. Licht schijnen in de duisters. Heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dus die mens die het evangelie hoort, en die eigenlijk dood is, die hoort het evangelie, die heeft een ontvankelijk hart en dat evangelie gaat door het gehoor in zijn hart. Wordt daar ontvangen met ja, ik geloof, ontvangt de geest en is levend. En wandelt door de geest. En dat is dus die heerlijkheid. Want de wereld is duister, hebben we net gelezen. En is ook onder de invloed van de duisternis. Maar in die duisternis schijnt het licht Gods door het evangelie. Dat is licht. En dat is ook in u en mijn leven gekomen. En dat koesteren wij. Dat bestuderen wij dat woord om dat licht te laten schijnen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. En hoe duister het ook is, dat licht kan nooit gedoofd worden. In het aangezicht van Christus. En dan lees ik verder. Maar, dus na alles wat je gehoord hebt over Paulus en drive en over wat wij willen. Maar wij hebben deze schat in aardevaten. En dan leg ik even de nadruk op het aardevat. Dat licht is onvergankelijk. Dat leven is onvergankelijk. De kracht Gods is heerlijkheid is ook onvergankelijk. Maar dat aardevat, ja, dat gaat alleen maar achteruit. Maar toch, wij hebben deze schat, dat licht, dus dragen we mee in een aardevat. Zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. Dat betekent dus dat u iets onvergankelijks in uw aardevat meedraagt. En dat u gaandeweg door onderwerping, door het woord te bestuderen, door Gods geest in u te laten werken en noem maar op. Dat leven toeneemt. En dat aardevat is eigenlijk alleen maar, mag ik het heel simpel stellen, het draagt alleen maar dat licht mee. En verder heeft het geen enkele functie. Als ik het heel plat sla. Zo in de trant van wat ik nu lees, weet u? De duisternis gaat voorbij. En u hebt leven ontvangen, dus hoop. En dat aardevat, je mag hopen dat het nog een tijdje in stand blijft, zodat u nog meer kunt groeien en nog meer kunt, ja, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Een beetje, snapt u? Dat aardevat is van ondergeschikt belang. Het gaat niet om dat aardevat, maar het is wel belangrijk trouwens, maar het gaat om dat wat er ingekomen is. Zie? Dat wil ik eigenlijk een beetje met nadruk om uw aandacht geven. Zodat de kracht die alles te boven gaat, ook de zwakheid van ons aardevat dus, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk. Maar niet in het nauw, zegt Paulus. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaren. Dus ondanks, ziet u wat ik bedoel? Hij zegt ondanks. Dus hoe hopeloos het ook lijkt, nooit zonder hoop. Hoe radeloos je ook bent, nooit zonder raad. Er is altijd de Heer. En je bent zelf ondergeschikt. Want voortdurend, zegt Paulus, worden wij die leven aan de dood overgeleverd. Om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijke vlees openbaren. Dat is nogal wat. Hoe hopeloos het ook is. En ik denk even aan de zwager van mijn zoon die acute leukemie heeft en die in dit moment volop in de bestraling zit en allerlei nagaat. Die jongen die heeft de dood voor ogen. Hij heeft een jong gezin. Maar die heeft ook deze hoop. En als je hem hoort, heeft hij het alleen maar over dit. Denk je, ja, dat is wat er dan nu uitkomt. Hè? Dan moet je natuurlijk wel vroeg genoeg aangenomen hebben en in gegroeid zijn. Dan moet je niet, snapt u wat ik bedoel? Dan komt dat besef boven. Hij zegt dus, Jezus Christus is de hoop. En de rest, ja, we hopen dat het goed, dat is een andere hoop, maar we hopen wel dat dat goed afloopt, maar dat weet je niet zeker. Maar die andere hoop, dat is de zekerheid, Christus. Zo werkt dan de dood, zegt hij, in ons, Paulus. Dit is dus zijn toewijding aan de gemeente. Die dood werkt in hem, die vervolgingen, maar het leven in u. Hij is, ziet u, zijn dienstbaarheid aan de gemeente. Het gaat hem om de schat van Christus. Het gaat hem om de gemeente. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Immers, wij weten dat hij, dat is de Heer, de Vader, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met hem u voor zich te stellen. En met, ja, want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere overvloedige dank te worden gebracht, de Heere van God. Hij lijkt op Christus. Hij is niet Christus. Hij lijkt op de toewijding van de Heer Jezus voor de gemeente. We hebben net gezongen dat hij leeft om voor ons te bidden. Dat is een dienst aan de gemeente. Dat is een dienst aan u en mij. Omdat de Heer weet hoe zwak wij zijn. En dat wij in een duistere wereld wonen. Hij zegt ook, als ik je een gebed leer, bewaar ons voor de boze. Dat leert de Heer ons ook. Hij weet dat gevaar wat dreigt. En dat is een reëel gevaar. En de Heer bidt voor ons. Zodat we niet, dat we blijven in die hoop. En Paulus weet dat ook. Want hij ervaart dat alle dag. Hij misschien, moet ik het zo zeggen, hij kent de duivel beter als wij. Hij loopt voorop. Als je het hebt over oorlog, heb je mensen die voorop lopen. Die zijn het kwetsbaarst. Maar die zien ook eigenlijk de vijand in de ogen. Zit het kost op. Dus Paulus en de Heer Jezus natuurlijk bij uitstek, hebben de duivel in de ogen gezien en bidden voor datgene waar ze dienstbaar aan zijn. En wij denken, oh, dat gaat wel goed. Nee, het gaat niet goed. Het gaat juist goed, omdat hij voor ons leeft. Hij is onze bewaarder en hij sluimert niet. Maar we zitten wel op vijandig terrein. Dat is het terrein van de overste van deze wereld. En natuurlijk, we zijn getrokken, zegt Paulus, een paar keer in zijn aanhaling van de brief, uit deze tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van zijn liefde. Maar, en dan wil ik even met u teruggaan naar het begin van deze brief. 2 Korinthe 1 vers 10. Ik hoop dat u begrijpt dat u met me mee kunt. Het is een feit, maar ondertussen moet er ook nog het een en ander gestreden worden. Begrijpt u? We hebben nog een weg te gaan, hoor. Kijk, in dezelfde brief, maar dan in 2 Korinthe 1, lezen wij in vers 8, vanaf vers 8, maar het gaat me om vers 10, maar ik pak even ergens de draad op. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. In dienst voor de gemeente, hè? Voor de gelovigen. Ja, voor ons eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. Dus hij moet het ondergaan schijnbaar om zich te beseffen dat alles wat hij kan, kan hij in de kracht Gods. Dat is genade. Niet meer op zichzelf rekenen. Alles is genade. En hij vertelt ons dat, hij deelt ons dat mede, zodat we begrijpen welke strijd hij voert voor ons. En dan zegt hij, hij heeft ons uit zulk een doodsgevaar verlost. Hij zal ons verlossen. En op hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal. Het gaat hier over verlossen, niet al verlost zijnde, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren, zegt Paulus. En in de Statenvertaling staat het nog wat scherper. Maar wij zijn verlost van de zonde en van de dood. En we zijn gerechtvaardigd. Hè? Dus als er nou pasboem wat gebeurt, zijn wij veilig bij Jezus. Zonder meer. Maar dat ademvat, dat is om ons hulsel. Maar Paulus noemt dat ook een lichaam des doods. In een andere context weliswaar. Maar datgene waar wij in wandelen, dat is ook wel eens lastig. Dat zit ook wel eens niet mee. En dan heb ik het niet over dat we ziek zijn, maar het brengt ons ook nog wel eens tot verkeerde dingen. Daardoor Paulus zegt, ik doe eigenlijk wat ik helemaal niet wil. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Daar heb je hem. Dus Paulus weet ook dat ondanks moet hij ook nog wel ergens van verlost worden. Dat is sowieso van zijn lichaam. Want als je verlost bent van je lichaam, en ik probeerde hem technisch voor te stellen. Als wij vandaag sterven, dan krijgen wij een nieuw lichaam bij de Heer Jezus, toch? Dat worden wij overkleed. En die overkleding, dat is ook de Korinthebrief, die krijgen wij voor de rechterstoel van Christus. En dat is met het werk wat hij door ons deed. Toen wij nog in het ademvat waren. En toen wij dat ademvat aflegden, kwam het licht boven, het leven. En zijn werk in ons werd toen ook openbaar. En dat is ook verlossing. Dat is de uiteindelijke verlossing. En gaandeweg moeten we ook steeds verlost worden. Dus het is strijd. In hem is het ja en amen. Maar denk er dan niet te makkelijk over. Zo van, nou het gaat allemaal wel goed. En daarom lazen we net, en dan ben ik eventjes weer in 2 Korinthe. 5 was dat. Nee, 4, sorry hoor. 2 Korinthe 4. Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daarvan zijn we verlost, maar we moeten daar toch eigenlijk regelmatig nog weer van verlost worden. Omdat we nog in dat lichaam zitten, toch? Dat is de verleiding, dat is de boze, dat is ons eigen denken, dat is de praktijk van elke dag waar we mee te dealen hebben, dat zijn onze zwaktes. Natuurlijk, ze houden ons klein, maar het is wel de strijd die we hebben en straks zijn we over dat lijden heen. Welk lijden? Nou, van die strijd, onder andere. Verlossing, verlost worden en uiteindelijk nog. Dus het leven is ook strijd, laat ik het dan zo zeggen. En in hem hebben wij de overwinning, mits we zelf vernederd zijn voor hem. Want hoogmoed en arrogantie, u snapt, dat past niet in het leven van een gelovig ten aanzien van de Heer. Maar ook niet ten aanzien van elkaar. En nu heb ik het eigenlijk over de ademvat. Maar wij worden verlost. En dat is over het lijden heen. En dat is omdat hij het zegt, en in zijn hand bewaard. En omdat hij nu onze opgestane hoge priester is en voor ons leeft en voor ons bidt, is dat zo'n kostbaar wetenschap. Dus de dood, ja. De hele wereld is dood. Hebben we net gelezen? Zei ik niet, zijn de woorden van Paulus. Hoe u tot leven kwam, toen u de roepstem van de Heer Jezus hoort, toen het evangelie aan u voorbij kwam, toen u het aanvaarde, ontving u de Heilige Geest, zegt Paulus in de brief van Efeziërs, toch? Toen u het woord Gods gehoord hebt, toen u het aangenomen hebt, toen u de Geest Gods ontvangen had, toen u verzegeld werd met de Heilige Geest tegen de dag der verlossing. Dat is het brandmerk waarmee aangetoond kan worden dat wij de eigendom zijn van Christus. Maar ondertussen hebben we nog wel een weg te gaan. En die doen wij in nederigheid, in de wetenschap dat Hij het pand ons toevertrouwt, zal bewaren tot die dag, zingen we. Dat is de verantwoordelijkheid die wij ontvangen hebben, zijn onze bediening of wat dan ook. Die bewaart Hij en daar zorgt Hij voor. Maar dan is het wel van belang dat we begrijpen hoe dat dan werkt. En dan hebben we in Paulus een geweldig mooi voorbeeld. Het kost hem alles. Vandaar dat hij ook zegt, wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Kijk, en daarom is het misschien mooi om dan volgende keer over gelaten te spreken. Want dood gaat vooraf aan opstanding. Vandaag is het 4 mei, morgen is het 5 mei. Vandaag leven we in het bewustzijn wat het allemaal gekost heeft. Maar overdrachtelijk in geestelijke zin leven wij vanuit overwinning. En staan niet meer stil bij de dood. Dat moet je ook niet te lang doen, want dan word je een beetje somber. Maar weten wel wat het hem gekost heeft. En dat de weg die we gaan in zijn hand ja en amen is. Hij is trouw. En hij zorgt voor ons als hoge priester. En het mooie is dat als u bij hem aanklopt, dat hij niet zegt, jongen, daar heb ik er nooit van gehoord, dat is iets nieuws. Dan kent hij ons, want hij is ook mens geweest. Hij is een getrouw hoge priester die in alles, gelijk als wij, dat weet hij. En daarom is het zo mooi dat hij nu die hoge positie bekleedt, want hij woont ook boven alles, overziet alles en heeft alle macht. En wie kun je dan beter hebben in deze situatie in je ademvat als hem? Die dat leven gaf, die het einde weet, maar die wel vraagt, volg mij. En daarom wou ik graag eindigen met een, ja, het was mooi als ik het op de beamer had, maar dat houdt me erg bezig. U kent allemaal wel die John Newton, hè? Die dat lied heeft geschreven van Amazing Grace. Toch? Die kent u wel. En in de tijd dat hij leefde, had hij een vriend, en die heette William Cooper. Ik praat over 1750 ongeveer, 1750. En die William Cooper was zwaar depressief. En ik weet niet of iemand van u wel eens depressief is geweest, ik niet. Maar dan geloof ik wel dat je de dood in de ogen ziet zo'n beetje. Hè? Dan ben je geestelijk ook zo'n beetje. Dan is er niet veel vreugde en dan zie je ook niks meer. Die man had dat ook. En hij had ook een zelfmoordpoging gedaan. Toen kwam hij met John Newton in aanraking. En die man, die William Cooper, was een poëet. Was een begaafd mens. Hij schreef liederen poëzie, oké. Maar toen hij tot geloof kwam, schreef hij vanuit zijn ervaring wie God is. En was ook in staat om met hele mooie bewoordingen, snapt u mij, dat te beschrijven. En ik weet niet of u Engels kent, maar ik wil een paar coupletten in het Engels voorlezen. Want als ik het vertaal, dan verlies je bijna al de waarde. Maar ik vind het zo mooi, ik wil het u niet onthouden. Want deze man was dan weliswaar niet letterlijk dood, maar hij heeft wel de dood in ogen gezien. En kwam door John Newton, nou dat was ook niet de eerste de beste, dat was een slavenhandelaar geweest. Dat was een man die heeft de duisternis ook gezien. Maar die schreef dat lied Amazing Grace. Dus wat ik bedoel is, uit welke achtergrond, ja dat is ook zo'n beroerd woord, maar uit welke positie schrijf je dingen die het licht en het leven beschrijven? Snapt u mij nu een beetje? Nou, daarom wil ik dat graag lezen. Dat is, als je het wil opzoeken, God moves in a mysterious way. Dus de wegen van de Heer zijn heel bijzonder. En dan zegt hij, God moves in a mysterious way his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Dus als je Gods grootsheid wilt beschrijven, zeg ik het even met mijn eigen woorden, dan loopt hij en plant zijn voetstappen in de oceaan. Weet u hoe diep de oceaan is? Kilometers toch? Dus hij zet daar zijn voet in en blijft vervolgens droog, om het maar zo te zeggen. En hij rijdt op de stormen. En dan heb ik nog een paar. En dan maar een beetje de conclusie, want u moet het zelf maar eens opzoeken. Judge not the Lord by feeble sense. Beoordeel de Heer niet op basis van je beperkte inzicht. Kijk, als jij maar een kort zicht hebt, kun je ook niet zeggen wat erachter ligt. Als u maar 1 kilometer kunt zien, kunt u geen oordeel geven over wat er 5 kilometer verderop ligt, toch? Dus, judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Genade. En wat zegt Paulus? Mijn genade is u genoeg. De genade is genoeg. En dan, behind the falling providence. Ja, zoiets als fronsende voorzienigheid. Dus je denkt dat God een beetje zo kijkt, weet je wel. Daar is een glimlachend gezicht. Ah, poëzie, hè? Maar beperk je godsbesef niet door je eigen beperking. Maar leg het dan onder de woorden van genade neer. Want genade, zo rijk zo vrij, zei John Newton, kocht mij vrij. En die genade is zo groot, daar kan nog veel meer bij. Snapt u wat ik bedoel? 1 mens stierf voor miljarden. Hoe kostbaar is dat bloed dan? Kun je dat meten? Kun je daar een waarde aan geven? Dat kan toch helemaal niet? Want dat heet genade. En waar leven wij dan uit? Nou, genade. Nou, ik heb vanmorgen geprobeerd om iets van mijn chaos in mijn hoofd aan de hand van de gestructureerdheid van de schrift te delen. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik aan de hand van wat ik lees in het woord van God lees. En daar wil ik hem voor danken. Zullen we dat doen? Lieve Heiland, u hebt zoveel titels dat we doen tekort, maar we willen u in ieder geval noemen Goede Herder. En Heiland en Hoge Priester. Maar ook Koning der Koningen en Heer der Heren die zit aan de rechterstoel Gods, die alle macht heeft in hemel en op aarde en die ieder van ons persoonlijk kent. En daar hebben wij geen enkel besef bij hoe dat in elkaar zit. En net als William Cooper zegt, wij willen u ook niet beoordelen in onze beperkte gedachtens, maar in de genade, in de ruimte en in de breedste zin van dat woord vertrouwen wij ons aan u toe, aan uw wil. En weten we, Heer, dat we verlost zijn, dagelijks verlost worden en uiteindelijk ook voor de rechterstoel van Christus overkleed als een uiteindelijke echte verlossing, daar naartoe mogen leven. In een lichaam wat genoemd wordt een ademvat. En er kan ons alles in overkomen, Heer. Maar in dat ademvat hebt u uw licht gelegd. Hebt u uw leven geopenbaard. Hebt u uw geest gelegd in een mens die eigenlijk niet van waarde is. Omdat hij alleen maar overgeleverd is aan de gang van deze schepping, deze wereld, en dat is vergankelijkheid. Maar in een vergankelijk leven hebt u licht gebracht, in een ademvat hebt u licht ontstoken, en Heer, dat wordt door u in stand gehouden. En daarom prijzen wij uw grote naam en danken wij u voor het leven wat u gaf en voor uw voortdurende toewijding aan uw gemeente.